Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag op deze donderdag 18 september gaan we het hebben over de martelaren van Korea, over AI en het Heilig Sacrament en ook over Alzheimer. Twee prachtige getuigenissen laten we jullie graag horen. Maar eerst, beste luisteraars, starten we met muziek. Dit is de groep Sela met het lied Een toekomst vol van hoop.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen,
Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
Niemand anders, u alleen,
leidt ons door dit leven.
Thank you.
een toekomst vol van hoop.
Vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leidt ons door dit
Beste luisteraars, laten we het even hebben over kunstmatige intelligentie, AI. Tijdens het bewerken van een foto kreeg contentmaker Maïk Velijs, een influencer, een onverwachte verrassing. De kunstmatige intelligentie, AI, die hij gebruikte, identificeerde het Heilig Sacrament als een persoon. De video waarin deze ontdekking wordt gedeeld, is sindsdien viraal gegaan op sociale media. En op zijn Instagram-account plaatste Velijs een video waarin hij uitlegt hoe de AI, terwijl hij werkte met een bewerkings-app die hij vaak gebruikt om afbeeldingen te retoucheren, iets ongewoons ontdekte in het Heilig Sacrament. Hij vertelt... Toen ik deze foto die ik had genomen ging bewerken, kreeg ik een grote verrassing. De kunstmatige intelligentie van deze applicatie identificeerde het Heilig Sacrament als een persoon. Het trok echt mijn aandacht omdat deze kunstmatige intelligentie normaal gesproken de vormen van het menselijk lichaam identificeert, zoals het hoofd, de armen en de voeten. Zo werkt het algoritme of de binaire code van deze applicatie, legde hij uit. De influencer merkte op dat, ongeacht welke foto hij van datzelfde moment gebruikte, of die nu vanuit een andere hoek of perspectief was genomen, het programma het Heilig Sacrament consequent als een persoon identificeerde. En nu? Vertelde hij, is het meest merkwaardige van dat alles dat het niet alleen de monstrans selecteert, maar specifiek identificeert dat er een mens in het midden staat. Zoals je kan zien, we zullen een foto op onze website plaatsen, beste luisteraars, geeft het kleine pictogram aan dat er een persoon staat. En Maïk Velijs was sprakeloos door deze ervaring. Hoewel hij erkende dat het nodig zou zijn om de technische redenen achter de reactie van de app te onderzoeken, zag hij het ook als een kans om na te denken over geloof. Voor mij is het zo veelzeggend binnen mijn geloof dat dit Jezus is, levend en echt, in die monstrans. En zo, beste luisteraars, zelfs AI, zelfs artificiële intelligentie, weet dat Jezus leeft in het Heilig Sacrament.
Thank you.
Beste luisteraars, op zaterdag 20 september vieren we in de kerk de heiligen Andreas Kim Taegon, priester, Paulus Chong Hassang en gezellen, de martelaren van Korea. Door de inzet van enige leken is het christelijk geloof eerst in het begin van de 17e eeuw doordrongen in Korea. Er ontstond een krachtige en vurige gemeenschap zonder herders, die tot aan het jaar 1836 bijna alleen geleid en ondersteund werd door leken. In de loop van dat jaar kwamen de eerste missionarissen afkomstig uit Frankrijk heimelijk het land binnen. Uit deze gemeenschap zijn gedurende de vervolging in de jaren 1839, 1846 en 1866 103 heilige martelaren voortgekomen. Onder hen treden op de voorgrond de eerste priester en ijverige herder voor het heil van de mensen, Andreas Kim Taegon, en de uitstekende lekenapostel Paulus Chong Hassang. De anderen zijn merendeels leken. En nog niet zo lang geleden in het programma De Kerk Leeft gingen we in gesprek met Monseigneur In Ye-Hwang over het geloof in Zuid-Korea en ook over de martelaren. Dit gesprek, beide delen, kunt u terug herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Kerk Leeft. Ik laat jullie graag een fragmentje horen waar Monseigneur In Ye-Hwang het heeft over het begin van het geloof in Zuid-Korea van het katholiek geloof en de martelaren.
Maar na het lezen van boeken ontdekte de Koreaanse leken dat het christendom meer was dan een filosofie. Ze ontdekten het geloof en bekeerden zich. Officieel zegt men nu dat de kerk in Korea is begonnen met het eerste doopsel van een Koreaan in 1784.
En après, l'Église en Korea subit de nombreuses persécutions. Dans la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, donc pendant 100 ans. Alors pourquoi ces persécutions? Bien que le christianisme ait commencé comme une nouvelle théorie sociale et philosophique, les premiers fidèles convertis ont découvert quelque chose de plus profond, la foi. Ceux qui ont embrassé la foi ont suivi radicalement les enseignements de l'Évangile. Ils les ont mis en pratique de manière radicale. Ils ont renié les privilèges sociaux de l'époque, libéré leurs esclaves et permis la participation des femmes. À cette époque, dans le système de caste, les esclaves et les nobles, par exemple, ne mangeaient jamais ensemble. Mais les croyants vivaient tous ensemble comme frères et sœurs. C'était une menace pour le maintien de la structure sociale. Et ce qui est très touchant, c'est que la vie des premiers chrétiens coréens ressemblait exactement à celle de la première communauté chrétienne décrite dans les Actes des Apôtres, qui disent dans le chapitre 2, verset 44, « Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. » Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Les fidèles coréens, fuyant les persécutions, se cachaient dans la montagne où ils partageaient ce qu'ils avaient, en vivaient et vivaient leur foi en pratiquant l'Évangile.
Dus hij zegt, na de introductie van het christendom in Korea kende de kerk veel vervolging. Vanaf het einde van de 18e eeuw tot aan het einde van de 19e eeuw, dus 100 jaar lang. Waarom nu die vervolgingen? Hoewel het christendom begon als een sociale en filosofische theorie, ontdekten de eerste bekeerlingen er iets diepers in, het geloof. Ze namen de leer van het evangelie op een radicale wijze aan en zetten die ook radicaal in de praktijk. Ze deden afstand van hun sociale privileges, lieten slaven vrij en vrouwen hadden ook een rol in de kerk. In die tijd, in het kastensysteem dat toen nog in gebruik was in Korea, aten bijvoorbeeld slaven en edelen nooit samen. Maar de gelovigen leefden samen, als broers en zussen. En dat was een bedreiging of werd zo gepercipieerd voor de bestaande sociale orde. Wat bijzonder aangrijpend is, is dat het leven van de eerste Koreaanse christenen precies leek op dat van de eerste christelijke gemeenschappen, zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, vers 34. Namelijk, allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen, naar ieders behoefte.
Une autre particularité est l'effort des laïcs qui ont cherché et demandé des prêtres. Même si la foi avait été introduite sans prêtre ni missionnaire, ils ont compris tout de suite qu'ils avaient besoin de prêtres et de pasteurs. Ils ont tout fait pour demander et accueillir des prêtres. Ils ont envoyé des lettres aussi au pape. À l'époque, pour envoyer cette lettre, il fallait aller en Chine à pied. Et si on découvrait cette lettre aux frontières, c'était la mort. C'était extrêmement risqué. Et une fois qu'ils avaient trouvé un prêtre, comment faire entrer ce prêtre étranger sur le territoire coréen? L'histoire des efforts des fidèles est émouvante. Leurs sacrifices, beaucoup ont perdu la vie, même pour faire entrer ces prêtres. Et enfin, en 1845, le premier prêtre coréen, André Kim Daegeon, fut ordonné en Chine. Mais après tous les efforts et souffrances qu'il avait dû affronter pour devenir prêtre et retourner en Corée, il fut arrêté et enfin décapité seulement 13 mois après son ordination. Donc il est mort martyr à 25 ans. C'est un peu l'histoire de l'Église en Corée, comment elle a commencé, elle a vécu.
Een ander kenmerk van deze eerste gelovigen was hun inzet, de inzet van de leken, om priesters te vinden. Hoewel er geen priesters of missionarissen waren in Zuid-Korea, begrepen ze meteen dat ze die wel nodig hadden. Ze deden alles om priesters te vragen en te ontvangen. Ze stuurden zelfs brieven naar de paus. Om zo'n brief te sturen, moest men te voet naar China. Als de brief bij de grens ontdekt werd, betekende dat de dood. Het was dus extreem riskant. En als ze dan een priester hadden gevonden, hoe smokkel je een buitenlandse priester het land binnen? Ook dat kostte veel levens. Uiteindelijk werd in 1845 de eerste Koreaanse priester, André Kim Daegeon, in China gewijd. Maar na alles wat hij had moeten doorstaan om priester te worden en terug te keren naar Korea, werd hij gearresteerd en reeds 13 maanden na zijn wijding onthoofd. Hij stierf als martelaar op 25-jarige leeftijd. Dat is kort samengevat de geschiedenis van de kerk in Korea, hoe zij begon en hoe de gelovigen leefden. Ik ga hem nu vragen naar de martelaren van Korea, die op 20 september worden gevierd, onder de titel van voornoemde priester Andreas Kim Daegeon, en gezellen. Wie le prêtre Daegeon n'a pas été le seul à être tué? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sur les martyrs coréens?
Pendant les périodes de grande persécution, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, on estime qu'il y a eu environ 10 000 martyrs. Mais parmi eux, on ne peut identifier que 1800 personnes. Les autres sont tous des martyrs anonymes. En effet, la plupart des martyrs étaient des gens sans nom, des pauvres, des gens du peuple, des paysans. Parmi les martyrs dont on possède des données historiques relativement complètes, 103 martyrs ont été canonisés en 1984 par le pape Jean-Paul II. Et 124 bienheureux ont été béatifiés en 2014 par le pape François. Si on regarde ces 103 saints martyrs, 10 sont des missionnaires de la société Mission étrange de Paris. Donc, ils sont canonisés ensemble, ils sont maintenant comme martyrs coréens, ces 10 de français.
Oui.
Et 93 sont coréens, y compris le premier prêtre coréen Kim Dae-gon. Parmi ces 93 martyrs coréens, on trouve une grande diversité de classes sociales. Des érudits, des fonctionnaires publics, des intellectuels, des serviteurs, des esclaves, des veuves, des enfants, des paysans, des vierges.
Je m'imagine que vous avez certainement une dévotion à ces martyrs.
Oui, c'est vrai. Oui, chaque fois, je vais à la maison en Corée pour mes vacances. Avec mes parents, je vais visiter un des sanctuaires. Oui.
Monseigneur Huang vertelt hoe tijdens de grote vervolgingen van de late 18e tot de late 19e eeuw, waarover reeds gesproken, er naar schatting zo'n 10.000 martelaren zijn geweest. Van hen konden er ongeveer 1.800 geïdentificeerd worden. De meeste van hen waren anoniem. Arme mensen, boeren, eenvoudige gelovigen. Van de geïdentificeerden werden er 103 heilig verklaard in 1984 door paus Johannes Paulus II en nog eens 124 zalig verklaard in 2014 door paus Franciscus. Onder die 103 waren er ook 10 Franse missionarissen van de Parijse Mission Étrangère en de overige 93 waren Koreanen. Onder wie de eerste priester, André Kim Dae-gon, die al werd aangehaald. Er was een grote sociale diversiteit onder de martelaren. Geleerden, ambtenaren, intellectuelen, slaven, weduwen, kinderen, boeren en maagden. Monsieur Inge bevestigt ook dat hij zelf een grote devotie heeft voor deze martelaren. En telkens als hij zijn thuisland bezoekt en zijn ouders, laat hij niet na om heiligdommen te bezoeken waar er martelaren vereerd worden.
Must he call my name? Show to me that he is God. And as a servant, he calls to me. You must serve too. Choose to serve. I give my heart, I give my life, I give my all to you. Christ, my teacher and healer, teach my heart. Heal my soul. And as I walk this road with you, teach me to love. I will choose Christ. I will
love, I choose to serve.
Choose to serve, and I give my heart.
I give my heart,
and I give my life.
I give my all to you.
As I look upon your cross, so too must I die with you. With the death of my own desires, I'll rise with you.
I
will serve you, Lord.
I give my heart,
I
give my life, I give my all to you.
I will choose Christ,
I will choose Christ,
and I will choose love.
I choose to serve. I give my heart,
and I give my life.
I give my life. I give my all to you.
I give.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, graag willen we samen met jullie stilstaan bij de ziekte Alzheimer. Op 21 september is er een Wereld Alzheimerdag. En graag delen we met jullie twee aangrijpende getuigenissen van twee vrouwen. Magdalena, haar man, is op 34-jarige leeftijd gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer. Ook luisteren we naar het ontroerende geloofsgetuigenis van Florence, die op 42-jarige leeftijd aan Alzheimer lijdt. We starten met de getuigenis van Magdalena.
Toen Magdalena hoorde dat haar 34-jarige man Alzheimer had, stortte haar wereld in elkaar. Ze wist niet wat er zou gebeuren, maar één ding wist ze heel zeker. Op hun trouwdag heeft ze Mateusz liefde, trouw en eerlijkheid beloofd, in voor- en tegenspoed. Een schok, gevolgd door onbegrip, vermengd met pijn. Magdalena Gonczarowska zal nooit de dag vergeten waarop de artsen de vreselijke diagnose van haar man Mateusz stelden. Mateusz, amper 34 jaar oud, en vader van Julia, hun 9-jarige dochter, lijdt aan Alzheimer in een vergevorderd stadium. Het leven van dit Poolse koppel uit Tarnobrzeg, in het zuiden van Polen, stort in één klap in. Ik zal me die winterdag in 2019 altijd blijven herinneren. Ik begreep niet wat de artsen me vertelden. Hoe kon mijn man, die tot dan toe jong en gezond was, Alzheimer hebben? Niet hij, hij wordt nooit ergens ziek van. Na een moment van verbijstering huilde ik van wanhoop en woede. Vertrouwt ze Aletheia toe. Na een paar dagen besluit de jonge vrouw artikelen te lezen over het verloop van de ziekte, waarna ze honderden telefoontjes pleegt om te weten te komen wat ze moet doen. Gelukkig komt het koppel in contact met zeer bekwame artsen. Ze onderwerpen Mateusz aan uitgebreide tests en laten zijn ruggenmerg analyseren in een referentielaboratorium in Duitsland. Na 3 maanden krijgt het koppel het definitieve resultaat. Het is onomstotelijk duidelijk. Het gaat zonder twijfel om de ziekte van Alzheimer. Verrassend genoeg neemt de jonge vrouw het God niet kwalijk. Het kwam niet in me op om hem te vragen waarom. Het was eerder het tegenovergestelde. Op een gegeven moment dacht ik, als Jezus het kruis en het lot van de mensheid op zijn schouders heeft gedragen, dan moet ik dat ook kunnen, vertelt ze. Naarmate de ziekte vordert, wordt Matthäus steeds agressiever, zowel op zijn werk, hij is chauffeur, als thuis. Het minste of geringste maakt mijn man woest. Hij is ook fysiek bedreigend geworden. Maar dat was een van de symptomen van zijn ziekte, legt ze uit. Ik heb Matthäus liefde, trouw en eerlijkheid beloofd in voor- en tegenspoed. Het is nu aan mij om voor hem te zorgen. Magdalena probeert haar man te motiveren om zoveel mogelijk zelf te doen. Dat is een moeilijke taak, want hij ervaart geen honger, geen verzadiging en geen fysiologische behoeften. Vanwege zijn geheugenverlies heeft hij nood aan veel gesprekken, verhalen en vooral vragen over het verleden. Al deze oefeningen helpen om de bijzonder snelle ontwikkeling van zijn ziekte te vertragen. Magdalena besluit haar baan, ze werkt zelf bij een reclamebureau, op te zeggen. Ook al zoeken haar managers naar een passende oplossing. De waarheid is dat het onmogelijk is om werk en zorg voor een ernstig zieke persoon te combineren. Matthäus heeft me 24 uur per dag nodig. Ik weet nog niet wat er daarna zal gebeuren. Maar één ding weet ik zeker. Ik heb hem liefde, trouw en eerlijkheid beloofd, in voor- en tegenspoed. Het is dus aan mij om voor hem te zorgen, legt ze uit. Gelukkig krijgt ze veel steun van haar schoonouders en vrienden. Ik heb de diagnose depressie en neurose gekregen. Zonder medicijnen zou ik het niet redden. De zorg voor een ernstig zieke persoon vraagt veel van een mens. En dat vergeet men soms. Mensen denken dat het dagelijks leven met iemand met de ziekte van Alzheimer niet bijzonder ingewikkeld is. Maar het is heel zwaar. Ik probeer mijn best te doen, vervolgt ze. De jonge vrouw geeft toe dat ze haar kracht put uit het gebed, vooral uit de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Ik ben erg gehecht aan het heiligdom van de goddelijke barmhartigheid in Krakau. Mijn man en ik zijn daarheen gegaan om te bidden voor een kind. Kort daarna werd onze dochter Julia geboren. En met hetzelfde geloof vraag ik de heilige Faustina om haar voorspraak om de beproeving van Matthäus' ziekte te doorstaan. Ik moet ook stand houden voor onze dochter Julia, zegt ze aan Aletea. Julia is volwassener dan andere kinderen van haar leeftijd. Zij lijkt te begrijpen dat de ziekte van haar vader voorrang heeft. Maar, zegt Magdalena, toch probeer ik haar te beschermen tegen de verantwoordelijkheden van de dagelijkse zorg. Julia heeft het recht om te spelen en vrije tijd te nemen. Ik wil haar niet overladen met volwassen problemen en haar jeugd ontnemen, benadrukt ze. Ik wil niet weten wat er hierna gaat gebeuren. Ik leef van dag tot dag en vraag God om de kracht om dagelijkse moeilijkheden te overwinnen. Zonder het gebed zou ik al lang in twijfel en ontmoediging zijn geraakt, besluit ze.
Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. The hope of nations. Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
So take me as you find me.
En graag delen we nog het ontroerende geloofsgetuigenis van Florence, die op 42-jarige leeftijd aan Alzheimer leidt.
Wie zou geloven dat het geloof intact kan blijven bij patiënten met de ziekte van Alzheimer? Dat blijkt echter uit het ontroerende getuigenis van Florence, die tot de 2% van de Fransen behoort die op jonge leeftijd, voor hun 65ste, door deze ziekte worden getroffen. Het begon in 2013 met herhalende zinnen en vergeten afspraken. In eerste instantie dacht niemand aan Alzheimer. En terecht, Florence, alleenstaande moeder van een 12-jarig kind, was net de 40 gepasseerd. Na allerlei onderzoeken en tests moest de diagnose worden gesteld. 6 jaar later voelde deze genereuze en energieke vrouw uit Lotharingen een verblindende behoefte om te schrijven en haar ervaringen te delen in een boek. Een soms verwarrend boek, maar een waardevolle getuigenis over deze meedogenloze ziekte. We zien hoe ze geleidelijk haar houvast en dagelijkse vaardigheden verliest. Florence weet niet meer hoe ze zich in de tijd moet oriënteren, niet meer hoe ze moet koken, niet meer hoe ze de computer moet gebruiken. Soms herkent ze zichzelf niet in de spiegel en weet ze niet wie haar eigen zoon Theo is. De wil om te leven en een ongeschonden geloof. In flitsen is Florence volkomen helder. Ik heb geen controle meer. In het begin raakte ze bijna depressief. Maar haar levenslust heeft weer de overhand gekregen. Omringd door een liefhebbende familie, geholpen door verpleegsters die haar dagelijks bezoeken, gesteund door de vereniging France Alzheimer, slaagt ze erin om haar nieuwe leven te leiden. Omdat ze haar werk moest opgeven, wijdt ze zich nu aan wat ze leuk vindt. Muziek, sport, tuinieren. Ze leeft volledig in het heden en geniet van de schoonheid om haar heen. Ik wist hoe ik moest liefhebben, maar nu houd ik nog meer van mensen. Ik geniet van alle kleine, eenvoudige geneugten. Ze gaat zelfs zo ver dat ze zegt: Ik zou mijn leven voor geen goud willen ruilen voor een ander. Ik vind mijn leven heel mooi. Waar haalt Florence zoveel vitaliteit en moed vandaan? Ze geeft zelf het antwoord. Ik geef niet op. Ik weet niet wie of wat me die kracht geeft. Of eigenlijk wel, natuurlijk weet ik dat. Mijn geloof. Het christelijk geloof waarop ik altijd kan steunen. Dat is de weldadige openbaring van dit boek. Hoewel de ziekte van Alzheimer hele delen van het geheugen vernietigt, raakt ze niet aan dat intieme toevluchtsoord dat het geloof is. In het geval van Florence lijkt het er zelfs op dat de ziekte haar liefde voor Christus, haar schepper, die zij op de eerste plaats zet, heeft versterkt. Ze herinnert zich het verlangen dat haar bezielde om dit geloof door te geven aan haar zoon in haar vorige leven. En het ritueel dat ze instelde na het voorlezen van het verhaaltje voor het slapen gaan. Ik sloot af met een gebed. Een belofte die ik aan de Heer had gedaan als hij mij de kans zou geven om Theo te krijgen. Na een zeer chaotisch traject om dit prachtig kind te krijgen, heb ik mijn belofte gehouden. Ondanks mijn occasioneel gebrek aan wilskracht of mijn grote vermoeidheid. In haar huidig leven gaat Florence zo vaak mogelijk naar de mis. Laat ze vrienden de Eucharistie brengen en neemt ze graag deel aan de kruisweg. Ik ga erheen, blij dat ik wat tijd kan besteden aan de lieve Jezus van liefde. En ze mist voor geen goud haar jaarlijkse pelgrimstocht naar Ars, in de voetsporen van de heilige Jean-Marie Vianney. De lezer sluit het boek net zo overtuigd als zij. Het is Jezus die me al deze kracht geeft om deze ziekte te bestrijden.
Thank you.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een kaartje trekken uit onze mand met Bijbelverzen. Kom, o Heilige Geest. En we gaan het kaartje trekken. Laat schallen uw vreugde voor God, onze sterkte. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 81, vers 2. Laat schallen uw vreugde voor God, onze sterkte. En mogen deze Bijbelverzen ons inspireren, beste luisteraars, gans deze dag. Tot maandagochtend.